Gemeente, vanmorgen hopen 10 jonge mensen openbare belijdenis des geloofs af te leggen in het midden der gemeente. Voor aanvang van de dienst willen we u vragen hen bij het binnenkomen staande toe te zingen, Psalm 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. En wat er verder volgt in Psalm 122, vers 1.
Vooraf het volgende meegedeeld, dat gisteravond laat op 19 mei is overleden onze broeder Rob Groeneveld, op de leeftijd van 59 jaar. De Heere vertroostte de weduwe zuster Jannie Groeneveld en schenk ook troost aan broeder en zuster Teunis en Trudy Groeneveld, die een geliefde broer en zwager verloren hebben. Verdere mededelingen omtrent de begrafenis worden nog geregeld. En zuster Jannie Groeneveld woont aan de Noordachterweg 13 in Oltgens Plaat. Ze staat nog niet in de gemeentegids. Noordachterweg 13, Oltgens Plaat. De gemeente wordt nu verzocht om te zingen Psalm 103... de versen 8 en 9, Psalm 103, vers 8, waar wij lezen gelijk het gras is ons kortstondig leven, en vers 9, maar zeer een gunst zal over die hem vrezen, 103, 8 en 9. laten we deze dienst samen beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 45, versen 1 en 8. 45, 1 en 8.
Thank you.
wil het woord van de Heere lezen uit Handelingen hoofdstuk 2. En we beginnen te lezen bij vers 37. Handelingen 2 vanaf vers 37. En dan lezen wij het woord van de Heere. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zeide tot hen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toe roepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen, zeggende: word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt. En er werden op dien dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. En zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En hun vreze kwam over alle ziel. En vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. En allen die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En ze verkochten hun goederen en haven en verdeelden dezelfde aan allen nadat elk van noden had. En dagelijks eendrachtig in de tempel volhardende en van huis tot huis brood brekende, aten zij tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u hier in dit gedeelte. Het wordt gevormd door de versen 42 en het eerste gedeelte van vers 43. Vers 42, het eerste gedeelte van 43, waar wij lezen: en zij waren volhardende in de leer der apostelen en in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En een vrees kwam over alle ziel tot zover. Willen wij nu belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld geloof, en dat willen wij doen op deze tweede Pinksterdag met de woorden van zondag 20 van de Heidelberger Catechismus. En daarna willen wij zingen psalm 110, de versen 1 en 2. 110, versen 1 en 2, nadat wij eerst belijdenis gedaan hebben met de woorden van zondag 20. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Tot zover. het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heerlijke, getrouwe God, Gij die leeft van eeuwigheid tot eeuwigheid. En Gij die bezig zijt uw kerk te vergaderen. Uit alle landen en talen. En zoals we zojuist gezongen hebben. Dat u regeren zult over heel de wereld. En dat nu alle macht aan u gegeven is. En dat u heerst alom, overal. En dat u zelf uw vijanden voor u zult laten buigen. Nu is er nog veel opstand tegen u. Nu is er nog veel wat zich verheft tegen u. In verbetenheid, in verblindheid, in verharding. Maar u, Heere Jezus, zult doen al wat u behaagt. En daarom looft uw kerk uw naam. En daarom prijst uw kerk wie ge zijt in uw majesteit, in uw heerlijkheid, in uw macht. En Heere, zo komen wij tot u op deze tweede Pinksterdag, om u te danken voor uw trouw en uw goedheid. Dat wij hier bijeen mogen zijn met 10 jonge mensen, die belijdenis van het geloof willen afleggen. Ook daarin zien wij uw trouw en uw leiding in hun leven. We bidden voor hen, Heere, dat zij een goede belijdenis mogen afleggen. En dat zij zelf door uw geest en genade geleid worden. Heere, we bidden u of u in uw genade op ons allen wilt neerzien zoals we hier bijeen zijn in uw huis. We zijn hier met geliefden, met ouders, misschien met grootouders. En Heere, zo is het een zaak van vreugde om geliefden te zien wanneer zij belijdenis van het geloof afleggen. Heere, we zijn hier ook in de kerk gekomen met rouw. Omdat ook broeder Groeneveld gisteravond laat is weggenomen uit dit leven. En Heere, de laatste 2 weken waren zeer schokkend voor hem. Al heeft hij daar veel van zelf niet bewust beleefd. Vanwege zijn situatie. En aanvankelijk leek het afgelopen zaterdag dat er wat herstel zou optreden. Er was weer herkenning, er was weer emotie en reactie na zoveel dagen. Maar Heere, uw weg is toch anders geweest. En gisteren, door sterke complicaties en door hoge koorts, hebt u hem weggenomen uit dit leven. Heere God, we bidden u voor zuster Jannie Groeneveld. U weet wat dit voor haar betekent. Dat zij nu voor de 2e keer in haar leven weduwe geworden is. Laat zij het mogen ervaren dat u de God bent die weet hebt van weduwen. En laat zij het mogen ervaren dat u trouw houdt. Geef dat door deze beproeving zij aan u verbonden wordt en meer op u geworpen mag zijn. Zo bidden wij u ook voor broeder en zuster Teunis en Trudy Groeneveld. In ons midden ontferm u over hen, nu zij een geliefde broer en zwager verloren hebben. Schenk ook daar uw troost. En Heere, geef dat wij allen weer opnieuw mogen beseffen hoe nodig het is om u te belijden hier in dit leven. Want wie geloofd zal hebben en die belijden zal met de lippen, die zal behouden worden. En Heer, het komt ook eens voor ons allemaal dat wij hier vandaan gaan. En hoe zal het dan met onze ziel gesteld zijn? Ja, beter nog, we moeten vragen, hoe is het nu in het leven met onze ziel gesteld? Want u bent niet alleen een God van het sterven, maar u bent een God voor het leven. Dat u zondaren zoekt te behouden in dit leven en dat u hen leidt dat zij verbonden worden aan u, dat hun leven vernieuwd wordt. Heere, wil zo met uw genadige werking in ons midden zijn, met de majesteit van uw geest, om zondaren over te zetten vanuit de dood in het leven. Van nature kennen wij u niet. Van nature trekt de wereld ons. En we verbeelden ons dat we nog lang zullen leven. En dit leven heeft nog zoveel te bieden dat wij voor u geen tijd hebben. Ook geen lust hebben. En dat is onze verdorvenheid. U onze schepper. En we staan van nature met de rug tegen u. Heere, maar nu door bekerende genade gaat u zondaren overzetten, omdat u machtig bent om te heersen te midden van uw vijanden. En u zendt uw geest uit en zondaren worden geprikt in het hart en ze gaan roepen om genade. Ze gaan beseffen iets van wat ze gedaan hebben en hoe ze geleefd hebben. Heere, wij vragen u om die machtige werking van uw geest ook in ons midden tot bekering en tot behoud en tot het uitgieten van het geestelijke leven. En dat er bewogenheid mag zijn met onze arme zielen en dat er gedrevenheid mag zijn om u te zoeken en uw lief te hebben en u te kennen en u te vrezen. Heere, wil dat zo bewerken in het midden van de gemeente. Er zijn er ook die geen belijdenis gedaan hebben, die het wel hadden kunnen doen gezien hun leeftijd. Heere, wilt u in hun harten werken? Wilt u hen geen rust geven totdat ze rust vinden bij u? En ook al hebben wij belijdenis gedaan, dat wil niet zeggen dat alles nu goed is. Het gaat om een levend geloof, door uw geest gewerkt. Heere, wil ons zo bearbeiden en in uw genade op ons neerzien. Heere, we vragen u of u in ons wil gedenken zoals we hier gekomen zijn. En in het bijzonder willen wij u danken dat zuster Kiewiet Ververs ook nu weer voor het eerst in de kerk mag zijn. Na haar operatie, een periode van herstel. Zegen haar in uw grote genade, naar lichaam en naar ziel. Heere, gedenken ieder van ons, sterk ons bij het luisteren. Sterk de kandidaten voor belijdenis doen. Sterk uw dienaar in het spreken. En geef dat deze dienst mag zijn tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam. Breid uw koninkrijk uit over deze aarde. Leer de volkeren u te vrezen. Dat waar men ooit de wildste volkeren vond, dat ze daar zullen buigen voor u, Heere Jezus. Verheerlijk uw naam, schenk nog opwekkingen in de gemeente, in ons dorp, door de kerken heen, tot eer en lof van uw heerlijke naam. Vergeef onze vele zonden. We zijn niet waard hier te zijn. Het is alles uw genade. Zie ons dan aan in het bloed van uw lieve Zoon. En wees ons nabij uit genade om Christus wil. Amen. Gemeente, er zijn twee collecten. De eerste collecte is voor de kerk en de tweede is voor de zending. Zingen wij dan nu Psalm 133. 133. geliefde gemeente, opnieuw mogen wij hier in Gods huis dat wonder van Pinksteren overdenken. En wij zien wat de Heer ons geopenbaard heeft in Handelingen 2. En we zijn hier in een dienst bijeen waarin 10 jonge mensen belijdenis van het geloof willen afleggen. En er waren daar in Handelingen 2 ook hen die belijdenis van het geloof aflegden. Ze namen het woord van Petrus immers gaarne aan, lezen we in vers 41. En er waren er toen 3000 die bij de kerk gevoegd werden. En misschien denkt u ook terug nu aan de tijd waarop u belijdenis van het geloof deed. Toen hebt u beloofd dat u met Gods trouw en hulp een godzalig leven zou leiden. En u weet hoe het gegaan is. We zien hier in Handelingen 2 hoe mensen belijdenis deden. En we zien ook hoe zij geleefd hebben. En daar willen wij met elkaar over nadenken. Over hoe ze geleefd hebben. En we denken daarna over de belijdenis van de eerste christenen. En er was dan een belijdenis niet alleen met de lippen, maar ook met hun handel en wandel, met hun daad. Dus we denken na over de belijdenis van de eerste christenen. En dat werd gekenmerkt door een volharden in de leer, in het leven en in de vreze des Heren. Dus de belijdenis van de eerste christenen, dat werd gekenmerkt door een volharden in de leer, in het leven en in de vreze des Heren. Dus gemeente, de tekst zegt dat zij volhardende waren. Wat wil dat zeggen, volharden? Dat betekent, jongens en meisjes, doorgaan. Volharden is doorgaan. Niet ophouden, maar verder gaan. Het is niet dat ze ergens mee begonnen en het dan maar weer mee ophielden. Nee, ze gingen ermee door. Of liever gezegd, we kunnen zeggen, de Heere was in hun leven begonnen. En de Heere gaf hen genade dat zij in die leer zouden volharden. We zien dat ook beschreven van de 11 discipelen, wanneer ze van de Olijfberg naar huis terugkeren, tot die opperzaal althans. En dat ze daar waren, en dan lezen we in Handelingen 1 vers 14, deze allen waren eendrachtelijk volhardende in het bidden en smeken. Want de Heere Jezus had hen toch gezegd dat zij te Jeruzalem moesten blijven en daar de belofte van de uitstorting van de Heilige Geest moesten verwachten. Handelingen 1 vers 4. En daar bleven ze dan in eensgezindheid. Volharden in de gebeden en de smeken. En dat was een krachtig, standvastig, met lijdzaamheid aanhouden in het gebed. Ze werden er niet van afgebracht. Ze werden er niet van afgeleid. Ze gingen toen niet meer vissen op het meer van Galilea, wat Petrus en anderen met hem wel gedaan hadden na de opstanding en enkele weken daarna. Nee, ze waren nu volhardende in het gebed en ze verwachten de uitstorting van de Heilige Geest. Dat gebeurde dan voor Pinksteren, in die 10 dagen tussen de hemelvaart en Pinksteren. Maar na Pinksteren zien we dezelfde standvastigheid. Hier bij deze eerste christenen. Ze hadden nog maar pas hun geloof beleden. En maar ze bleven trouw aan hun belijdenis. Ze werden er niet van afgebracht. Ook niet later, toen er vervolgingen zouden uitbreken. Ook niet nadat ze verstrooid werden door het land. Nee, de liefde van de Heere drong hen. En die liefde dreef hen dat ze ook met de praktijk van hun leven en in hun leer en in de vreze des Heren dat zij de Heren wilden dienen. Het door de Heilige Geest gewerkt geloof is onvermurwbaar. Het blijft en het is standvastig. En het eerste dan wat we in onze tekst zien over dat volharden was, dat ze volharden in de leer van de apostelen. En wat wil dat zeggen? De leer van de apostelen. Verschillende dingen. Ten eerste zien we het onderricht, het onderwijs dat de apostelen van de Heere Jezus ontvangen hadden, dat zij die overdroegen aan deze eerste christenen. U moet zich voorstellen dat de eerste christenen nog maar pas tot geloof gekomen waren. Ze wisten maar weinig van de Heere af. En nu hebben deze apostelen, deze eerste christenen, onderwezen. En zij bleven volharden daarin. Die eerste christenen hoefden niet aangespoord te worden om zich te begeven tot het onderwijs van de apostelen. Nee, dat deden ze. Er was een honger en dorst in hun hart. De Heilige Geest leefde in hen. En alles was teer en lieflijk voor hen. En ze wilden graag meer weten van wie de Heere Jezus is. En ze wilden verder onderwijs ontvangen. Ze deden het als vanzelf. Net als iemand die pas tot verandering gekomen is. U hoeft hem of haar niet aan te sporen om naar de kerk te gaan. Of om in het woord te lezen. Dat doen ze. Ze hebben een honger en een dorst om dat te doen. En zo hebben die eerste christenen ook zich begeven onder de leer van Gods woord. En ook als we belijdenis doen, dan beloven we ook te volharden in de leer van Gods woord. En dan beloven we ook impliciet om trouw te zijn in de kerkgang. En trouw de middelen gebruiken om de Heer en zijn woord te leren kennen en te onderzoeken. Nou, zo hebben die eerste christenen dat gedaan. Ze wilden de Heer leren kennen. En zo hebben ze de leer van, volharden ze in de leer van de apostelen. Maar wat wil dat nou zeggen, de leer van de apostelen? Ze hebben eerst de leer van Christus doorgegeven. Die apostelen, ze hebben eerst de leer van Christus doorgegeven. We kunnen zeggen eigenlijk dat die leer van de apostelen drie zaken omvat. En het eerste is dat ze de gezegden en de uitdrukkingen en de gelijkenissen en de woorden van de Heere Jezus verteld hebben aan die eerste christenen. Ze hebben doorgegeven wat ze zelf van de Heere Jezus gehoord hadden. Die apostelen hebben het aan die eerste christenen verteld. En zo waren de Joden het ook gewend. De Joden in hun onderwijs, er waren ook meer rabbies en die hadden ook groepen leerlingen. En ze gaven dan onderwijs door van de oude rabbies, van de oude leraren. En zo hebben de apostelen ook doorgegeven wat zij van de Heere Jezus ontvangen hadden. Dat hebben ze doorgegeven. Ze ontwikkelden geen theologische systemen. Ze hebben de leer van de Heere Jezus doorgegeven. En ze vertelden vooral van het kruis en de opstanding. Want de Pinkstergeest werpt juist licht op de Heere Jezus Christus. En zo werd het doel van zijn komst ook al duidelijker voor deze eerste christenen. En zo werd het evangelie doorverteld. En zo wisten deze eerste christenen het evangelie al voordat het op schrift gesteld werd. Want de evangeliën werden pas later opgeschreven door de apostelen, omstreeks het jaar 60. En Johannes wordt gedacht omstreeks het jaar 90. Maar nu zijn wij nog in het jaar 35, 34 ongeveer, of nog wat eerder. Dus toen werd het evangelie hun al bekend gemaakt. Dat was het eerste wat de leer van de apostelen betreft. De apostelen gaven de leer van de Heere Jezus door. Maar wat ze ook doorgegeven hebben, is hoe de Heer Jezus geleerd heeft hoe ze moesten leven. Want u moet begrijpen, de Joden, en dat doen ze eigenlijk nu nog bij hun rabbies, als ze vragen hebben over het leven, hoe moeten ze leven, hoe moeten ze kosher leven, hoe moeten ze in de praktijk van hun leven zich gedragen volgens de wetten, dan gaan ze naar de rabbies toe en dan vragen ze het. Nou, deze eerste christenen konden niet meer naar de priesters gaan om het te vragen. Ze gingen nu ook naar de apostelen toe. Hoe moeten wij nu leven? Hoe moeten wij ons opstellen in het leven? En zo hebben die apostelen ook in hun leer ook verteld hoe ze in de praktijk van hun leven moesten zich moesten gedragen, hoe ze zich moesten gedragen en moesten wandelen. Dat was het tweede van de leer van de apostelen. En dat is ook belangrijk in het dagelijkse leven. Hoe hebben wij te leven? En ook daarvoor moeten wij aan de voeten van de Heere Jezus zijn. Want we hebben het ook geleerd op de belijdeniscatechisatie dat de Heere Jezus onze hoogste profeet is. Bij hem mogen jullie terecht. En er zullen heus wel vragen zijn in jullie leven. Dat je denkt, hoe moeten wij leven? Dan mag je bij de Heere terecht. En door zijn geest zal hij het je duidelijk maken. Zal hij het je ook de overtuiging geven. Hoe je naar zijn wil behoort te leven. Hij is de levende geest. Hij spreekt niet met een hoorbare stem. En je weet, we krijgen geen briefje waar het op staat wat we doen moeten. Maar wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. En dat zal vaak gaan in de weg van zelfverloochening. Dat het vaak niet is de dingen die wij zo bijzonder of graag willen. Maar dat het de zaken zijn die God wil. En die ook veel beter voor ons zullen zijn. Zo mogen wij ook vragen aan de Heere hoe we hebben te leven. En zo ook volharden in de leer van de apostelen. Maar ten derde, die leer van de apostelen, dat was ook om door te geven aan die eerste christenen hoe de Heere Jezus de vervulling was van de oud-testamentische profetieën. Dat de Heere Jezus de vervulling was van de oud-testamentische profetieën. Net als de Heere Jezus ook verteld had hoe de schriften, het Oude Testament, van hem getuigden. En hoe hij zijn sterven en opstanding ook duidelijk voorzegd waren. Zo hebben de apostelen dit ook doorgegeven aan die eerste christenen. En zo werden die mensen overtuigd dat de Heere Jezus werkelijk de Messias was. Dat ze dat duidelijk zagen en ze werden geleerd om het ook zelfstandig te onderzoeken. Ze werden niet afhankelijk gemaakt van die apostelen. Nee, ze moesten zelf leren de schriften te onderzoeken zoals later de Joden in Berea het ook zelf onderzochten in de schriften of deze dingen alzo waren. En zo werden deze eerste christenen geleid om zelfstandig het woord te onderzoeken en na te gaan vanuit het Oude Testament dat deze dingen inderdaad waar zijn en van God zijn. En wanneer de apostelen eerst brandende harten hadden, toen de Heere Jezus hen liet zien vanuit het Oude Testament, dat al deze dingen moesten geschieden, zo hebben die eerste christenen ook ongetwijfeld die brandende harten gehad. En dat ze vol liefde en diep ontzag waren, toen ze zagen vanuit het Oude Testament dat het allemaal klopt. En dat God een God van waarheid is. En nou mogen jullie ook zelfstandig de schrift onderzoeken. Dat is jullie taak, jullie plicht om leerlingen van de schrift te zijn. En dat je leven lang, daar raak je nooit in uitgestudeerd. In dat prachtig woord van de Heere. En dan mag je nou uit lezen en studeren en vragen om de leiding van Gods geest. Dat hij je in al de waarheid zal leiden. En zo is de leer de ziel van de kerk, zegt Calvijn. Het is de harteklop van de kerk. Want als wij fout gaan in de leer, mislukt alles. En daarom hebben de apostelen ook nadruk gelegd op de leer. De leer is belangrijk. De Heere zegt ook, mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. Wanneer de leer niet meer geleerd wordt, niet meer centraal staat, dan ondergraven we het fundament van de kerk. En daarom is het zo noodzakelijk om te volharden in de leer van de apostelen. En zo krijgen we Gods woord lief. En zo zien we meer en meer wie Christus is. De weg, de waarheid en het leven. Maar nu komen we toe aan het tweede. Want de tekst gaat verder. Er staat namelijk daar in onze tekst dat zij volhardende waren niet alleen in de leer van de apostelen, maar ook in de gemeenschap en in de breking des broods en in de gebeden. En dat zijn drie zaken die betrekking hebben op het leven. En dan zien we eerst dan die uitdrukking gemeenschap. En dat is een mooie uitdrukking. Dat woord gemeenschap vanuit het Grieks toont aan een liefdevolle band met elkaar. Een liefdevolle zorg voor elkaar. Een liefdevolle gemeenschap, oog voor elkaar, dat gedragen wordt door Gods vrucht. Dat gemotiveerd wordt door de liefde van God. Het is opmerkelijk dat Petrus, nadat hij in zijn Pinksterpreek zijn gehoor heeft opgeroepen tot persoonlijke bekering en belijdenis van zonden, dat hij met geen woord rept over deze gemeenschap. Hij heeft er niet gezegd dat nu moeten jullie je ook onderwerpen aan ons als apostelen en nu moeten jullie ook zo in gemeenschap met elkaar leven. Dat heeft Petrus helemaal niet gezegd. En dat hoeft ook niet. Want wanneer de Heilige Geest werkt, dan zullen die mensen ook luisteren naar het goede onderwijs van de apostelen. En wanneer de Heilige Geest werkt, dan zullen ze ook door liefde gedreven elkaar opzoeken en met en voor elkaar leven als een gemeenschap. Petrus heeft hen dat niet geleerd in zijn Pinksterpreek. Dat heeft God gedaan. Dat is een gevolg van de Pinkstergeest uitgestort in het hart. En dan vloeit er onlosmakelijk daaruit voort een zorg en een liefde voor elkaar. Een soort onderlinge band van zorg en ook zelfs toezicht op elkaar. Wederzijds elkaar vermanen en bemoedigen. En dat is nou die heerlijke gemeenschap wat eigenlijk de kerk moet karakteriseren. Dat was de gemeenschap die die eerste christenen ook kenmerkte. En ze volharden daarin. En dat groeide ook spontaan. Ze hebben niet een vergadering belegd van deze pasbekeerden en ze hebben niet besloten om een soort vereniging op te richten met statuten, een soort club met elkaar op te richten. Nee, dat kwam allemaal spontaan. Gedreven door de liefde was er een broederlijke band. En zo hoort die gemeenschap ook te zijn in de christelijke gemeente. En als het goed is, moeten we daar niet toe door gedreven worden. Maar dan komt er liefde en zorg voor elkaar. Dan is er meeleven met elkaar, ook in dagen van droefheid. Ook wanneer plotseling een sterfgeval er is. Wanneer 2 weken geleden broeder Groeneveld nog gezond was. En toen opeens een herseninfarct. En toen 2 weken Vele dagen daarvan op intensive care. En daarna leek het weer wat beter te gaan. Maar zo is er na dit toch nog plotseling sterven. Zo is er ook meeleven met elkaar en meebidden. Dat hoort bij die gemeenschap. En wanneer de jonge mensen belijdenis doen, dat we ook met hen meeleven. Ook voor hen bidden. En vragen, persoonlijk vragen, om de uitstorting van Gods geest op hen. Dat ook de kerk weer voortgeplant mag worden. En dat we gezegend mogen zijn. Maar de tekst spreekt ook nog over iets anders, over de breking des broods. En wat betekent dat? Ze volharden in de breking des broods. Wat betekent dat? Dat kan twee dingen betekenen vanuit het Nieuwe Testament. We lezen daar de uitdrukking breking des broods gewoon met elkaar eten. Het met elkaar eten was in het oosten, en daar kennen wij ook nog wel wat van. Dat is een teken van ja, een soort gemeenschap, een soort band, dat je met elkaar gaat eten. Dan spreekt daar ook een zekere band met elkaar uit, een zekere verbondenheid. Elkaar te verwelkomen aan een maaltijd. Ja, dat is nog iets dieper dan elkaar zo even begroeten of zo. Dat, en zo was in het Midden-Oosten helemaal. Eten met elkaar was ook een teken van gemeenschap met elkaar. En daarom aten ze ook samen met elkaar in de huizen. Ze hadden ook gezamenlijke maaltijden in groepen. En zo konden ze ook met elkaar leven. En zo braken zij het brood. Dat brood breken betekent dus met elkaar eten. Dus niet alleen dat ze wat brood aten, ze hadden maaltijden met elkaar. U leest diezelfde uitdrukking van breking van brood bijvoorbeeld in Handelingen 20 vers 11. Wanneer Paulus daar te Troas is en zijn prediking strekte zich uit tot in de nacht. Paulus zou weggaan en hij had geen gelegenheid meer om nog langer daar te blijven en zo wil hij hen nog zoveel onderwijs geven en daarom duurde het allemaal lang. En toen Tychicus daar bovenin in zo'n raamkozijn, die viel naar beneden, hij was dood, maar Paulus heeft hem weer opgewekt en dan lezen we daarna dat ze braken brood met elkaar, dat betekent ze gingen met elkaar eten. De tekst geeft helemaal geen aanleiding om te denken dat ze avondmaal hadden. Nee, ze aten met elkaar. En zo in Handelingen 27, wanneer de apostel Paulus in een storm zit en ze hebben dagenlang niet gegeten, dan gaat hij op het dek, gaat hij brood breken, hij gaat eten, hij geeft dankzegging en hij gaat gewoon eten. Het stimuleert de anderen ook om te eten. En zo is die uitdrukking breking des broods betekent met elkaar eten. Maar we kunnen die uitdrukking breking van het brood ook betrekken op het heilig avondmaal. Want dat lezen we ook in Handelingen 20 vers 7. En op de eerste dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken. En dan wijst het toch op iets anders dan een gemeenschappelijke maaltijd. Maar dan wijst het op de viering van het heilig avondmaal. Wat de Heere gegeven heeft aan zijn kerk om gebruikt te worden tot stichting en tot vertroosting en tot bemoediging. En daarin hebben ook die eerste christenen volhard om zich daarop te beproeven. Want het avondmaal, we begrijpen, hebben we ook over gehad op de belijdeniscategorisatie, daarvoor is zelfonderzoek nodig. En we gaan niet aan het avondmaal omdat we belijdenis gedaan hebben. Maar jullie hebben het ook geleerd, we gaan aan het avondmaal. Om Christus wil, in die weg, langs de weg van voorbereidingen, zelfonderzoek, onszelf beproeven of we een mishagen aan onszelf hebben vanwege onze zonde. En dat we onszelf onderzoeken of er een hartelijk geloof is in de Heere Jezus. En of er in ons leven een hartelijk verlangen is om in alle godzaligheid te leven met hem. Dat is wat we genoemd hebben, de zelftucht die je behoort te zijn voor het heilig avondmaal. Zo geeft de Heere dat aan, dat in die weg alleen het avondmaal gevierd en ook daaraan aangegaan mag worden. En laten wij ook daarin volharden, in dat zelfonderzoek. Laten we niet zeggen, we kunnen vanzelfsprekend aan het avondmaal gaan. Dat is niet schriftuurlijk. En laten we ook het avondmaal niet wegschuiven. Dat is ook niet schriftuurlijk, want zij volharden ook in de breking des broods. Laten we onszelf onderzoeken over deze zaken. En in Gods weg en onder Gods gunst ook zoeken om zo de weg geopend te zien om aan het avondmaal te gaan. Maar de derde waar dan hier over het leven waar gesproken wordt is ook de volharding in de gebeden. En dat is het gebed, we denken aan het persoonlijk gebed. En dat is zo belangrijk, het persoonlijk gebed, maar ook het gemeenschappelijk gebed in de kerk. Want de Heere heeft de poorten van Sion lief, boven alle woningen van Jacob. Psalm 87, wat betekent dat? De poorten van Sion lief, daar waren de openbare vergaderingen van zijn volk. Boven al de woningen van Jacob. En dat wil zeggen dat juist de openbare vergaderingen van Gods kerk, waar zijn naam aangeroepen wordt, waar er gebeden wordt, waar er geroepen wordt en gesmeekt om Gods genade en zorg, dat heeft bij de Heere een speciale liefde. En dat heeft die eerste christengemeente begrepen, dat ze samenkwamen om te bidden. Ze volharden daarin. En daarnaast wat de Heere Jezus zegt, gij ga in uw binnenkamer en sluit de deur toe. Dat in het persoonlijke de Heere gezocht wordt in het gebed. En zo mogen wij ook als jong belijdende leden kracht vragen aan de Heer om te volharden in de gebeden, want dat is toch het voornaamste werk van een christen. Luther zegt, bidden, dat is het beroep van een christen. Het is zijn vak, zoals de kleermaker kleren maakt en de schoenmaker die maakt schoenen. Zo bidt een christen, zegt Luther. Het is zijn dagelijks beroep, zijn kenmerk. En dat bidden, daar gaat kracht van uit. Dat bidden is zeer wezenlijk. Dat bidden is het geheime wapen van de kerk. En dat lezen we een paar hoofdstukken verder. Wanneer Petrus gevangen zit, dan komt de gemeente samen bijeen om te bidden. Maar eigenlijk denken ze helemaal niet dat Petrus vrijkomt. Wanneer hij voor de deur staat, dan denken ze, dat kan helemaal niet. Hij is in de gevangenis. Het waren ook mensen net als wij, hoor. Maar ze volharden wel in de gebeden. En God deed wonderen op hun gebeden. Want dat gebed maakt een verschil. We moeten niet denken dat ons gebeden maakt toch niets uit. Want de Heer heeft een raadsplan. Hij heeft alles al besloten en zijn raad zal bestaan. En of wij nou bidden of niet bidden, hij doet toch wat hij wil. Maar zo is het nu juist niet. Want in zijn soevereine liefde en in zijn welbehagen behaagt het de Heer om de gebeden van zijn volk op te nemen in zijn goddelijk raadsplan. En zo maakt het gebed een verschil. Het is niet om het even of u bidt of om u niet bidt. Jacobus zegt onder inspiratie van de Heilige Geest, gij hebt niet omdat gij niet bidt. Zegen en leven en genade dalen op de gemeente neer in de weg van het gebed. En het gebed is ook niet iets wat erbij komt. Dat vooral het gaat om onze actie en ons werken. Nee, het gaat juist om het bidden. Een zendeling in China zei, ik heb meen ik wel eens vaker gezegd. Ik dacht vroeger, ik moest eerst bidden en dan werken. Maar toen begreep ik, ik moet eerst bidden. Daarna bidden. Daarna bidden. En daarna werken. Want het is door het gebed dat de zegen neerdaalt. Op hun noodgeschrei deed de Heere toch grote wonderen. In Openbaring 6 leest u trouwens ook van de engel die dan het reukwerk op het gouden wierookofferaltaar. En wat werpt hij samen met dat wierook? Hij werpt de gebeden der heiligen. En die stijgen op voor Gods aangezicht. En op grond daarvan, of in antwoord daarop, verhoort de Heere. En dat bidden, gemeenschappelijk bidden, persoonlijk bidden, dat dient te gebeuren met diepe eerbied. Dat dient te gebeuren met verootmoediging en met schuldbelijdenis en met smeking en met voorbeden voor anderen in hun nood. Dat gebed moet geen vormgebed zijn. Ach, de Joden hadden zoveel vormgebeden. Ze hadden geloof ik ook dat 18 gebeden gebed, dat ze zo afratelden. O, ze baden zoveel. Maar dat was geen bidden. Dat was maar een vormgebed. Gebed moet uit het hart komen, met liefde bewogen. Het moet een aanroepen zijn in kinderlijk vertrouwen, zoals een kind om zijn vader roept. En daarin moest volhard worden. Gemeente, misschien hebt u belijdenis gedaan, vele jaren geleden. Hoe volhardt u? Volhardt u in de leer, in de breking des broods? Volhardt u in de gebeden? Belijdeniscategezanten. Zullen jullie volharden in de gebeden? God zal wonderen doen in jullie leven. Door het gebed. Want hij leeft. Maar dan zien we ook tenslotte de vrezen des Heren. Want er staat ook in onze tekst een ander kenmerk van die eerste christenen. Er en een vrezen kwam over alle ziel. De vrezen, wat is dat? Dat is de vrezen des Heren. En wat is dat? Ja, dat is een kenmerk van allen die de Heren lief hebben. Dat is een diep ontzag voor God. Dat is inderdaad een vrees om God te vertoornen. Dat is een bezorgdheid om van God af te wijken. Het heeft te maken met een besef van onze eigen onwaardigheid en een besef van Gods hoogheid en grootheid. En die vreze des Heren is ook verbonden aan de liefde tot God. Er zit iets aanhankelijks in en iets afhankelijks in. Zoals een kind respect heeft voor zijn goede vader, zo heeft Gods kind ook respect, diep respect. En een heilig ontzag voor de Heere. En dat is het wat de Heilige Geest opwekt in het leven. Dat is de vreze des Heeren. En dat lezen we in de schrift. Dat is een kenmerk van al Gods kinderen. We lezen van Job dat hij een oprecht man was. Dat hij de Heere vreesde. En we lezen later in Handelingen 10 van Cornelius. Dat hij een rechtvaardige man was en hij vreesde de Heere. En we lezen het ook al bij Abraham, dat hij bij Achimelech kwam. En hij was heel bezorgd, deze Abraham, want hij zei, de vreze des Heren is niet aan deze plaats. En zo gaat het heel de schrift door. We denken aan wat Petrus later schreef in 1 Petrus 1 vers 17. Wandelt in vreze de tijd uwer inwoning. En dat zegt hij tegen kinderen van God. Wandelt in vreze de tijd uwer inwoning. Dat u nog in het vlees leeft hier op aarde. Wandel in vrees. Niet maar zomaar wat aanleen, wat gemakkelijk aan. Vrees. Waarom vrees? Omdat ik een hart heb wat van God zo gauw weer afbuigt. En er komt de verachtering in de genade. Er komt de donkerheid over mijn ziel. Dan komt de schade ook bij anderen door mijn dwaasheid. En zo wandelt in vreze de tijd uw woning. En wanneer Paulus later schrijft aan de Hebreeën 12:28, dat wij de Heere moeten dienen met eerbied en godvruchtigheid. Dat kun je ook vertalen met vrees. Want onze God is een verterend vuur. En dan wordt er ook beseft dat God heilig is en niet mee te spotten is. Dat we maar niet aan mogen leven. Want onze God is een verterend vuur. En dat zegt hij tegen Gods kinderen ter waarschuwing. Niet te zeggen van ja, het komt allemaal wel goed. Nee, God is heilig. En wanneer Gods kinderen in zonde vallen, dan zal God hen straffen. David, een man naar Gods hart, daar kunnen wij niet aan tippen met elkaar. En die zonde die hij deed, en het werd wereldkundig bekendgemaakt wat David gedaan heeft. En het zwaard is Davids huis niet verlaten. Want onze God is een verterend vuur. David is ervoor gestraft. En we lezen ook van Mozes, de man God, die van aangezicht tot aangezicht met de Heere sprak. En hij had een taak gekregen naar Egypte te gaan. Maar Mozes was verkeerd gegaan. Hij had één kind besneden, maar de andere niet. En toen kwam de Heer hem tegen in die herberg op weg naar Egypte en wilde hem doden. Want onze God is een verterend vuur. En later toen Mozes zondigde bij de wateren van Meriba. Toen mocht hij niet het beloofde land ingaan. En daarom worden wij opgeroepen. Voorzichtig te wandelen. Met vreze. Met eerbied. En godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. Hij is liefde. Maar hij duldt niet wanneer zijn kinderen van hem afwijken of in de zonde gaan leven. Hij moet gediend worden met vrees en liefde. En zo is de Heer ook vertorend over de zonden van zijn kerk. Niet alleen de zonden van het land, niet alleen de zonden van de maatschappij, maar de zonden van de kerk. Daar begint het boek van Openbaring toch mee. In Handelingen 2 en 3. De Heer heeft een twist met sommige van die vroeg-christelijke gemeenten. Efeze, die haar eerste liefde verlaten had. En Laodicea, die maar lauw geworden was. En de Heer kon hen niet meer verdragen. Dat zijn ernstige woorden. Niet nou om met angst en schrik te leven, maar wel om een heilige zorg te hebben. Om niet af te wijken van de levende God en hem aan te hangen, dat we niet zouden verloochenen. En als we denken, misschien is het bij mij een schadelijke weg, dan komen bij de Heere, beproef mij en ken mijn hart, o Heere. En verenig mijn hart tot de vreze van uw naam en leid mij op de eeuwige weg. Want de Heilige Geest wil leiden in al de waarheid. Nou, zo hebben die eerste christenen daar geleefd. Ze vreesden God. En daarom is er ook alle reden toe wanneer wij belijdenis doen. Of wanneer we belijdenis gedaan hebben. dat wij ook deze noodzaak onder ogen zien. Dat we maar niet half met de wereld meedoen en half de Heere dienen en denken dat we goed zijn. Daar neemt de Heere geen genoegen mee. Hoe nodig is het ons te verootmoedigen? Voor de Heere belijden dat we in onszelf geen kracht hebben. En dat drijft weer uit naar de Heer om genade van hem te ontvangen. En om gemeenschap met de Heere te zoeken. En hij kan u leren wat u niet kunt en wat u niet hebt. Hij kan u bij de hand nemen en u leren hoe u moet wandelen. Hij is getrouw en barmhartig. Buig dan voor hem. En vraag hem om de leiding van zijn geest. Want zijn geest geeft het leven. En voor een kind van God is de verberging van Gods aangezicht bitterder dan de dood. Dan is het als in de herfst, wanneer de bomen kaal worden en alles doods en koud is. Maar wanneer de Heilige Geest komt en het hart aanblaast, dan is het net als in het voorjaar, wanneer de bloemen bloeien en alles weer groen is en fris. Dan leeft alles op in de ziel. Geliefde belijdeniskandidaat, zoek de Heer. Zoek dicht bij hem te leven. En ons allen zoals wij hier in de kerk zijn. U hebt belijdenis gedaan in het verleden. Hoe is het daarna gegaan? Bent u afgeweken van uw belijdenis? Is het nu tijd om dat voor de Heere te belijden? Ik ben niet geweest wie ik had moeten zijn. Ik heb als een schaap gedwaald in het rond. Bekeer mij. Vernieuw mij. Of als het in uw leven nooit zo ver gekomen is dat u belijdenis gedaan hebt. Denk daarover na. Het is een goede zaak om de Heere Jezus te belijden. Het is een goede zaak. En is de Heer het niet waard om beleden te worden? En is het niet waard om te zeggen hier in de kerk dat jij je nek wilt buigen voor zijn juk, dat je hem wilt toebehoren? Nee, dan gaat het er niet om dat je zegt, ik verklaar dat ik bekeerd ben. Daar gaat het niet om. Het gaat om dat je het gezag van de Heere erkent, dat je voor hem wil buigen en bij hem wil horen. Dat is toch een goede zaak? Als je nou nog niet gedaan hebt, zul je erover nadenken. Zul je erover bidden. En zul je je stellen onder het onderwijs dat je ontvangt. En dat je ook mag komen tot belijdenis doen. Amen. Zullen we zingen Psalm 119, het eerste vers. Geliefde, nu is het moment gekomen dat u gevraagd wordt om belijdenis hier in de kerk af te leggen. Het is een heel bijzonder moment. U staat hier niet alleen voor het aangezicht van de gemeenteleden, maar u staat boven alles voor het aangezicht van de Heere zelf. En u gaat een belofte afleggen aan de Heere die u in eigen kracht niet kunt doen, maar alleen met Gods hulp en genade kunt doen. En wij zijn blij om jullie hier te zien vanmorgen. En jullie doen, jullie hebben de belijdeniscatechisatie gevolgd. Je bent onderzocht door de kerkenraad. Je hebt voor de kerkenraad al belijdenis gedaan en nu mag je het in het openbaar doen. En daarbij begrijpen wij dat wij het hart niet kennen. Wij doen ook geen uitspraak over het hart. Belijdenis doen is niet een verklaring van de kerkenraad dat jullie nu bekeerd zijn. Dat is een zaak tussen jullie en de Heere persoonlijk. Wij oordelen niet over het hart, maar wij nemen aan wat de lippen zeggen en wat het leven niet weerspreekt. En we lezen in de Bijbel van Simon Petrus in Johannes 6, vers 68, dat hij ook belijdenis deed. En hij zei, Heere, tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Simon Petrus, terwijl anderen weggingen, hij zei, Heere, tot wie zullen wij heen gaan? En laat dan ook zo zijn in jullie leven. Dan willen jullie hier ook zeggen, tot wie kunnen wij gaan? Alleen tot u, o Heere. En in onszelf heb je geen kracht, maar de Geest is het die levend maakt. Staat ook in Johannes 6, vers 63. De Geest is het die levend maakt. Laat al je hoop en je vertrouwen op de Heere alleen zijn. Dat Hij mag bevestigen je antwoord wat je nu geeft. Dan zullen we nu overgaan tot het stellen van de vragen. Verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover ge die geleerd, gehoord en beleden hebt, houd voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schrift. En belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven. En belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade, Godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren. Belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoede, dat gij in leer of zeden u mocht te buiten gaan. Derk Brakke, wat is uw antwoord? Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degenen die in oprechtheid wandelen. Psalm 84, vers 12. Arend Jacob But, wat is uw antwoord? Welgeluk zalig zijn zij die het recht onderhouden, die te aller tijd gerechtigheid doet. Psalm 106, vers 3. Rieneke Marina Helene van Wezel, wat is uw antwoord? Gedenk mijner, o Heere, naar het welbehagen tot uw volk, Bezoek mij met uw heil. Psalm 106, vers 4. Hubert, Adriaan, Samuel, Heistek, wat is uw antwoord?
Ja.
In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Johannes 16, vers 33. Hermina, Alida den Hoed, wat is uw antwoord?
Ja.
En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Romeinen 8, vers 28. Aart Laurens Johannes Krijger, wat is uw antwoord? Ik bid u dan, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. Romeinen 12, vers 1. Lena Elisabeth Krijger, wat is uw antwoord?
Ja.
En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij. Romeinen 12, vers 2. Jan Pieter Cornelis Looy, wat is uw antwoord?
Ja.
Jezus dan sprak zeggende, ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Johannes 8, vers 12. Marinus Cornelis vroeg in de wei, wat is uw antwoord? Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt. En u zal opengedaan worden. Matthäus 7, vers 7. En Wilhelmina Sarah vroeg in de wei, wat is uw antwoord? Want een iegelijk die bidt, die ontvangt. En die zoekt, die vindt. En die klopt, dien zal opengedaan worden. Matthäus 7, vers 8. Moge God, die dit goede werk door zijn genade begon en tot hiertoe voortzette, u hierin bevestigen en het meer en meer voltooien tot de dag van Christus. Gemeente, zullen wij staande zingen Psalm 119, vers 3. 119, het derde vers, och schonkt gij mij de hulp van uw geest. Zullen wij samen de Heere zoeken in het gebed. Opnieuw past het ons, Heere, onszelf te verootmoedigen voor uw heilig aangezicht en u hartelijk te danken voor al de weldaden die u ons hebt geschonken, voor al de goedheid die u ons hebt doen smaken vanuit uw woord, het onderwijs wat toch opgetast ligt in uw woord, wat een onuitputtelijk voorraadkamer is, waarin oude en nieuwe schatten liggen opgetast. We danken u voor uw woord. En wij bidden u of u met uw woord in onze harten wilt wonen en werken. Of wij mogen leven overeenkomstig uw woord. En dat wij u te voet zullen vallen. U de ten hemel gevarende, Heere der Heren. En wil uw heilige geest ook op ons doen neerdalen, opdat wij het mogen beseffen hoe noodzakelijk het is te volharden. En dat we ook mogen beseffen dat we geen kracht in onszelf hebben. En dat we dan maar voortdurend hulp en sterkte buiten onszelf zoeken in u. Heere, wij dragen u op deze belijdenis. Leden, deze jong belijdende leden van de gemeente. En wij vragen u of u een ieder van hen wilt leiden. Een ieder van hen wilt onderwijzen. Of u hun ja-woord wilt bevestigen. Of u met uw geest en genade in hun harten wilt wonen. En of u wil geven dat zij allen levende leden van uw gemeente zullen zijn. En dat ze ook zullen volharden in deze leer. Dat ze u zullen aankleven. Dat ze in de vreze des Heren mogen leven. Dat ze mogen weten in de praktijk van hun leven wat de gemeenschap is ook binnen de gemeente. En de breking des broods. En de gebeden. Heere, zalf hen met uw geest. Gedenk al hun geliefden die hier samen op deze heugelijke dag bijeengekomen zijn. Gedenk hen allen, ook de verschillende gemeenten waar we vandaan komen. Wij bidden u om genade dat wij allen zouden mogen wandelen in de vreze des Heren. Wilt u zo onze dank aannemen? Wilt u ons gebed verhoren? Wilt u genadig verzoening doen over al onze tekorten, ook in het spreken en in luisteren? En wees ons genadig. Breng ons komende zondag weer bijeen in uw huis. Bewaar ons deze week ook voor een onvoorbereid sterven. En we dragen u nogmaals de rouwdragende familie Groeneveld op. Ondersteun onze zuster Jannie in deze moeilijke dagen. En hoor ons bidden om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 135, vers 12. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.